Geliefde, de stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit de brief van Jacobus, het eerste hoofdstuk. Ik lees daarvan als een samenvatting alleen voor het eerste gedeelte van vers 13. Jacobus 1, vers 13a, daar spreekt het woord van de Heere aldus: niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: ik word van God verzocht. Tot zover. Verleden week zijn we gekomen tot en met vers 11. De roem die Gode wel behagelijk is en de ijdele roem. En nu in vers 12 gaat Jacobus opnieuw, hoewel er verband was, hebben wij gehoord, ook met de direct voorgaande versen, maar gaat hij opnieuw duidelijk spreken over de verzoeking waar hij ook in het begin van gesproken heeft. En dan gaat hij zeggen in vers 12: zalig is de man die verzoeking verdraagt. Dat woordje zalig herinnert aan de groet uit vers 1, aan de 12 stammen die in verstrooiing zijn, zaligheid. Dat woordje zaligheid heeft hier direct te maken met vreugde en met verheuging. Blijdschap en verheuging is het deel van de man, van de mens, die verzoeking verdraagt. Je zou kunnen zeggen, ja, er zal niet anders op zitten. Als een mens in de verzoeking terechtkomt, hoe komt hij er weer uit? En als God zelf door middel van die verzoeking ook het geloof beproeft, wat zal een nietig mens dan beginnen? Toch is dat eigenlijk de bedoeling niet. De bedoeling is dat door de verzoeking wordt beproefdheid, volharding bewerkt. En die is weer nodig om de verzoeking te verdragen. Dat is het eigenaardige in deze manier van spreken. Het een zit zo nauw aan elkaar vast, dat de verzoeking kan niet worden verdragen zonder volharding en beproefdheid. Maar beproefdheid en volharding zijn tegelijk ook weer, kan ook weer vrucht zijn van het staande blijven in die verzoeking. Het zit dus alles aan elkaar vast. Je zou kunnen zeggen, om de verzoeking te verdragen, is volharding nodig. Maar tegelijk is het ook zo, dat om volharding in een positieve zin te versterken, kan de verzoeking weer mee moeten werken. Dus dat zit alles eigenlijk op één lijn. Net als dat je in de schrift bijvoorbeeld een uitdrukking vindt: bekering en geloof. Of geloof en bekering. Dat kun je niet van elkaar scheiden. En het is ontzettend moeilijk om dat nou systematisch uit te leggen. Want eigenlijk, in de goede zin, kan er geen bekering zijn zonder geloof. Maar er kan ook geen geloof zijn zonder bekering. Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Hier zegt hij, die de verzoeking verdraagt, die dus laten we zeggen, dat verdragen, dat, ja, dat staat niet in het teken van, nou ja, laten we er maar in berusten. Laten we maar nemen zoals de zaken komen. Het is toch allemaal beslist. En ja, dat zal wel zo moeten zijn. Juist dit verdragen duidt aan de spanning, ja zelfs de spankracht van het geloof. Dat volhardt. Wij hebben nogal eens de neiging om op een verkeerde manier te verdragen. En dan schokken we als van die belaste zeulers voort. Terwijl we eigenlijk bedoelen, het zijn geen mensen die het je aandoen. Nee, het zijn geen mensen die het je aandoen. Maar ja, God, nou ja. Tegen God is weinig te beginnen. En toch is dat de verkeerde gedachte. Ten eerste kun je God niet in verband brengen in die zin met de verzoeking. Hij verzoekt niet. Wel kan hij in de verzoeking het geloof beproeven. Maar je kan God niet alles op zijn rekening schuiven. Wat te maken heeft met kwaad, met ellende, met zonde en noem maar op. Ik weet al dat het heel moeilijk is. Maar toch moet ik zeggen, over het algemeen spreekt mij die mens meer aan. Dat is erg menselijk gezegd nu hoor. Die. Ja. Die het er niet altijd mee eens is. Als die mens die zo zogenaamd christelijk gelaten onder alles is. Want die gelatenheid is niet altijd het vereend zijn met Gods wil. Ik was maandag nog even op een begrafenis van een oude dame die niet zo lang geleden gestorven is, dat begrijpt u wel, verleden week zo. En die ik vrij regelmatig bezocht. Ze was 89 jaar. En dat heb ik zo'n, denk, jaar of twee jaar gedaan. Dus dan leer je elkaar ook een klein beetje kennen. Ja, dat mens die kwam nooit van bed meer. Dat kon ze niet. Een zware hartpatiënt. Maar één long. Maar een geest. Ik zei wel eens tegen haar, we waren nogal erg vertrouwelijk, ik zeg, Keten, als ze jou voor een bataljon soldaten zetten, dan doen ze wat je zegt. Zo'n type. Zo'n geestkracht. En dan kwam ik wel eens en dan zei ze, ja, ik ben het er helemaal niet mee eens. Ik zeg, hoezo, waar ben je het niet mee eens? Nou, zegt ze, met God niet. Nou, zegt ze, hoe vind je dat nou? Dan hang ik nou tussen wal en schip. De strop of de kogel, daar zit nou mijn man. Die man, dat was de bekende. De jongeren onder ons, die zullen dat misschien niet weten. Maar de man, dat was de vroeger zeer bekende Rinke Tolman, die misschien wel meer dan 100 boeken geschreven heeft over vogels en over de natuur en uit allerlei talen vertaald. in het Nederlands. En ik dacht dat die man al lang dood was. Maar toen ik er binnen stapte, zag ik direct zijn en het portretje. Ik denk, hé, als jongen las ik al in de Spiegel die stukken over de natuur. En er stond zijn fotootje met zijn pijp in zijn mond, stond in de Spiegel. Maar, als er zit die man nou, die had een aversie en misschien ook wel dement, maar die zat me wat te murmelen. En dan zat zij tegenaan te kijken, heel de dag. En meestal ging het goed, was een zeer goedaardig mens. En als ik binnenkwam, dan begon die al te lachen, want kon niet een sigaartje roken. Maar het gebeurde ook dat hij de koektrommel op het bed smeet. En de hapjes brood zo, wup, de kamer in en dan lag ze vrouw daar. En die ontluistering, dat moet je eens indenken, dat is een ontluistering. Als je altijd zo goed geweest bent, dat is 92 jaar, je verstand en alles. En daar tegenaan kijkt, zegt ze, en toch zegt ze, als ik maar 5 minuten langer leef, dat ik bij hem kan blijven, 5 minuten langer als hij, dan kan God me komen halen. Maar het is niet zo geweest. Nee. Maar daar zat nou iets in. Ze was niet, laten we zeggen, misschien niet gereformeerd wat wij bij gereformeerd denken. Het was nog een vrouw die als kind bij professor de Hartog in Amsterdam in huis verkeerd had. En het was ook een echte christin die zei, pal in je gezicht, ik geloof niks ervan. Ik geloof er niks van. Want ja, ze zei altijd, geloof zonder de werken, dus dood, betekent totaal niks. Het is een vals geloof. En als ze van half Hilversum afgebeld had en ze kon niemand vinden om een eindje te rijden met haar man natuurlijk, dan was iedereen het slachtoffer in haar oordeel, geloof zonder de werk. Maar daar heb ik momenten meegemaakt. Zo fel. En dat ik toch voelde, innerlijke, Keten, jij bent toch dichter bij God dan menig gelaten, gezapig christen die net doet alsof er een levende God is, maar eigenlijk is die er niet voor hem. Die God die hij bedoelt is dat brok graniet ergens in de vette. Maar niet die God die te prijzen is. Ook niet die God waar Job van zegt, och mocht ik met hem richten gelijk men met een man richt. Dat ook niet. Ik denk, als ik de mens ook soms in opstand is dichter bij God dan alle fariseërs bij elkaar. Want die vliegen nooit in brand. En die hebben altijd een gepast antwoord. En het klopt allemaal even mooi. Als een optelsom. Maar je kan nooit eens merken dat er een echte confrontatie is met God. Dat zag ik bij die vrouw nou wel. Niet altijd. Niet altijd, want we hebben vaak smakelijk met elkaar gelachen. En de afloop was zielig. Dat moet ik er ook nog bij zeggen. De mens Al is hij dan lichamelijk niks, hij kan geestelijk zo oer en oer sterk zijn en zo'n overwicht hebben. Want ze zou je bij wijze van spreken, dat is ook gebeurd hoor. Dat ze er bed uitkwamen met een wandelstok, een zuster de kamer uit sloeg. Letterlijk. Toen ze de man kwalijk behandelen. Dat is echt gebeurd. En dat ze een therapeut bij zijn kop greep en zei, wat wou jij, lelijke snotneus, gaat eruit. Dat denk ik. Een oude vrouw. Zo'n type. Maar dat is echt het einde. Och. Ze zei tegen me, jij bent getuige van het stuk wat ik gemaakt heb, hè? Nooit meer naar een ziekenhuis. Zul je erop toezien? Ik zei, ja, daar werk ik aan mee. Ze zei, ik heb genoeg in het ziekenhuis gelegen en ik ben 89 jaar. En toen gebeld werd, de ene week was het nog aardig, de andere week... Toen vond ik ze in het ziekenhuis met de spillebeentjes tussen de spijlen van een ledikant. Happend naar een klein beetje lucht. En ik deed maar net of dat ik ze niet begreep, want ze keek me niet meer aan, maar ik begreep ze wel. Want toen ik zei, ken je me nog? Toen met de laatste krachten greep ze me om mijn nek en wou ze dat ik ze meenam. Daar vandaan, maar ik kon niet. En ze moest een beetje lucht hebben. Maar als ik nou dat beeld nog voor ogen heb, dan zeg ik, ja. Ja, iedereen is niet hetzelfde. Ik ook weer niet als die, en een ander weer niet als ik. En iedereen is verschillend. Een godsdienstig mens zou misschien gezegd hebben, wat is dat voor een mens? Wat is dat voor een mens? Denk ze wel. Maar ik kon er nooit boos om worden. Nee. Ik zat met een zeker vermaak, zat ik naar te kijken en te luisteren vaak. Ik denk, ja, Keten. Ja. En toch verliezen we het. We verliezen de strijd en het gaat anders dan wij willen. Ik vertel dit als een soort karakteristiek tegenover... Dat, ik zou zeggen, dat zogenaamde verdragen, wat geen verdragen is, waar ook geen strijd is. En nou als die zegt, gelukkig is de man, verheuging zal zijn deel zijn, die de verzoeking draagt, verdraagt. Dan wil dat ons niet voorstellen waar we allemaal een beetje een aanleg voor hebben, laten we eerlijk zijn. Sommigen raakt het buiten proporties en dan ben je ziek. Maar ik bedoel, maar we hebben er allemaal een beetje aanleg voor, dat matelaarscomplex. Nou, ik zal mijn pakje dan maar dit en ik zal... Nee, dat is het niet. Dit verdragen duikt juist aan het gevecht, een strijd. Strijd die soms aan de buitenkant niet af te lezen is, maar die van binnen toch gevoerd wordt. Een strijd tegen alle boosheden in de lucht, maar ook de boosheden van binnen. En ik zou haast zeggen, in die strijd is het geoorloofd om te zeggen... Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid van uw gunst en onderstand verstoken? Hoe kan uw toorn dus tegen ons nog roken? Die schapen zijn, zelfs door uw hand gewijd. En als dat nou zo geestelijk ligt... Dan kun je daar niet tegenover gaan staan in de zin van, ja, maar we zijn de hel waard en we zijn dit waard, want dat zijn wij. Maar dan is er die strijd, heren, U hebt toch zelf gezegd, ik help u. U hebt toch laten zeggen dat alle begeerten en smeken met dankzegging bij u bekend gemaakt mogen worden. En hoe zou ik dat verdragen? Zou ik het liefst zo willen uitleggen? Kijk, wij hangen, laten we zo zeggen, in verzoeking en beproeving. Hangen we ergens aan een onzichtbare draad. Of je zou het ook zo kunnen stellen, met onze vingers aan een muur. En we kunnen ons niet optrekken. Dat kan niet. We kunnen er ook niet overheen kijken. Dat kan ook niet. We verkeren in een zeer penibele situatie. Dat voel je wel aan. Want je krijgt kramp in je vingers. Maar die vingers die daar hangen aan die muur, waar we niet overheen kunnen komen, die zou ik dan willen omschrijven als die onzichtbare draad van het geloof. En toch. Kijk, en de duivel staat erbij, die slaat met zijn stokken, slaat die op onze vingers, want die wil ons daaraan laten vervallen. Want de duivel is niet zo, die is niet zo ondersteboven als een zondaar tot de Heere roept of met de Heere twist. De duivel is het meest ondersteboven als die bloedloze vingers nog hangen aan die muur. Van wat God gezegd heeft, wat Hij beloofd heeft. En als je het ziet, je ziet het niet altijd, maar als je het ziet, dan kun je op je eigen op de rand van de dood waren. Of in welke omstandigheden ook, maar als je het ziet, wat er eigenlijk aan de hand is, dan zeg je, nee, ik geef jou geen gelijk, Satan. Dan zeg je tegen je eigen, ik geef jou geen gelijk. Ik ben een Judas, maar ik wil geen Judas wezen. Wat wil je dan wezen? Ik wil gerechtvaardigd zijn om het bloed des kruises. Een bedelaar aan zijn genade troon. Ik wil zelfs, hoe verdorven ik ben, maar dat is de wil van het geloof. Ik wil zelfs zo bloedloos als ik ben, zo ongevoelig, zo biddeloos en dankeloos, wil ik toch niet anders gevonden worden dan met mijn dorre handen aan de muur. Niet omdat ik vecht voor het feit of voor de inbeelding dat ik een gelovige ben of een geloofsheld. Nee. Maar omdat Gods glorie niet gedoogt en God bedroefd wordt wanneer wij vervallen van de genade. En wanneer we zeggen, nou ja, met mij, voor mij kan het niet meer. Mijn misdaad is te groot. Mijn zonde is te zwaar. Mijn ongeloof is te onoverwinnelijk. Het bedroeft mij God mee. In dat raam moet je nou ook zo'n uitdrukking zien als van dokter Kolbrug, als die zegt, heb je geen geloof, dan doe je het maar zonder geloof, als je maar gelooft. Het is net alsof die zeggen wil, hou op met denken, met redeneren. met zoeken naar geloof. Of naar de grootte van je geloof. Houd ermee op. Geloof dat hij het geloof behouden heeft. Dat hij de voleinder des geloofs is. Die het kruis heeft gedragen en de schande verraagt. Ja, maar ik. Laat dat maar aan God over. Laat dat maar aan God over. Als God een waarmaker is van zijn woord, en dat is hij, dan zullen we, al gaat het dwars door alles heen, dan zullen we ervaren dat God niet liegt. En dat hij zijn eigen woord vervult. Ik weet wel, bij al deze dingen wordt ons ingeblazen, ja, voor hem. Voor mijn vader, voor mijn moeder, ja, voor die wel. Maar zo'n onbetekenend, ongeestelijk schepseltje als ik ben, ach man, je moest eens weten. Ja, dat is ook verzoeking. Het is wel waar, we zijn van die ongeestelijke schepseltjes. Maar wat geloof je daar nou van? Dat nou de Zoon van God in de wereld gekomen is om zulke ongeestelijke portretten zalig te maken. Daar loopt het toch uiteindelijk over. Vergeet niet dat je, eer dat je het weet, eigenlijk in de situatie verkeert dat je zegt, ja, ik ben zo'n groot zondaar. Dat diepe lijden van Christus en dat sterven en dat dragen van die last van de toren Gods en alles, dat is niet genoeg voor mij. Voor mij moet er nog meer gebeuren. Dat kan toch niet? Dat is toch tot oneer van die trouwe God en Vader die zijn Zoon gegeven heeft tot een verzoening voor onze zonde. Zalig is de man die niet volmaakt ongeschonden uit strijd tevoorschijn komt, maar die de verzoeking verdraagt, die er niet door meegenomen wordt van God en Christus af, van de genade af, van het geloof af. Want hij zal vreugde ervaren en blijdschap. En hij zal dat zo ervaren, niet als een overwinnaar of een overwinningsroes, maar hij zal tenslotte zingen, gij Heere alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en schenkt uw volk de zegen. Dat is het verdragen. Ja, dat kan dus zo zijn, dat we in de praktijk de verzoeking ten enenmale afwijzen, zoals Jozef, die zei tegen die Potifera, zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God? En die vluchtte weg. Het kan ook zo zijn, ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw knecht, want uw geboden heb ik niet vergeten. Dan heb je ook verdragen. En met alles bereikt de Heer zijn goddelijk doel. Daarom, geliefde, wat is dat wonderlijk. Gelukkig is de man die de verzoeking verdraagt. Dat je nou naast deze man, en dat kan een zeer onbeduidend mensje zijn, het kan ook een sterke persoonlijkheid zijn, het kan een klein gelovige zijn of een groot gelovige, geoefend of minder geoefend zoals men dat noemt. Maar gelukkig is die man die je toch vindt aan de poort. Die je toch vindt bij de Heer Jezus. Al was het aan het kruis. Rechtvaardig. Hij zal toch horen. Gij zult met mij heden in het paradijs zijn. Zie het nou zo in dat licht. Zie nou die grote man. Die zoon van God en zoon des mensen. En zie daarnaast dat arme schepseltje. Dat verloochent soms. En in twijfel zit. Maar telkens zie je die dorre handen zich uitstrekken. Gij zoon Davids ontferm u mijner. U kunt me toch zo niet laten gaan. U hebt toch gesproken. In dat licht zal de zaligheid, de vreugde, de blijdschap zeker doorbreken. Niet alleen in het toekomende, maar ook hier in beginsel. Zal er hier ook al iets van de blijdschap en de vreugde openbaar komen. Want als die beproefd zal geweest zijn. En daar grijpt Jacobus weer terug. Hoe verzoeking hebben we gehoord is ten kwade bedoeld. Beproeving is ten goede. Nou nemen we dat de Heere ook in de verzoeking het geloof kan beproeven. Al gaat de verzoeking niet van de Heere uit. Nou, als nou in de verzoeking, wat je ook eventueel als beproeving zou mogen vertalen. Maar we houden even de voorgaande lijn vast. Hè. Als je beproefd zou geweest zijn. Beproefdheid, waar er zo'n hoop weggewaaid is van ons, in die storm, maar waar toch uitkwam wat van God was, en is en blijft. Dan zal hij de kroon des levens ontvangen. Dit had allemaal in de passieve zin geschreven hoor, geliefde. Niet in de voorwaardelijke zin. Zo moet je het niet lezen. Nee. Hij zal de kroon des levens ontvangen. Bij kroon kun je denken aan een koningskroon. Of zoals iemand gekroond werd die een wedstrijd gewonnen had. Maar dat is verder bijzaak, de achtergrond. In dit geval is het niet zo belangrijk. Alleen, wat houdt die kroon in? Die kroon houdt in leven. Eeuwig leven. En hoewel wij onmiddellijk natuurlijk denken ook weer aan het toekomende, toch moet je deze tekst ook zo lezen als dat het hier reeds begint. Dat dat niet een eenmalig gebeuren is, of naar een tijdstip of een eeuwigheid toewijst. Die in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. En dat eeuwige leven, wat hier bedoeld wordt, dat breekt ook hier door. Kijk, de mate is zeer verschillend. Wij ervaren alles hier op aarde als zwakke, gebrekkige mensen. Naar ziel en lichaam. En er komt bij dat je ontzettend gauw weer ontdekt hoe onze vingerafdrukken alles bezoedelen. Maar enige gedachte en het is alweer verdorven. Maar de vreugde op zich, het leven wat God geeft, dat is toch hetzelfde als wat straks onbepaald genoten zal worden. Daarom, aan de ene kant moet je wel eens een scheidslijn trekken, een grens tussen dit leven en het toekomende leven. Want wat zijn wij nou? Wij mensen klein, misvormd door duizend zonden. En dan zeg je, wat ligt er dan een grens? Wij verwachten de verlossing van ons lichaam. De volle openbaring, de aanneming tot kinderen. De volle aanneming. Dat is de ene kant. Aan de andere kant moet je die grens ook weer niet te sterk trekken. Want wat hier in beginsel geschonken werd, zal straks eeuwig zijn. Volmaakt. Als je hier nou verheuging en eeuwig leven geproefd hebt, wanneer de Heer zijn heilig woord zegent of zijn sacrament, dat net is of dat jezelf, eigenlijk je eigen zelf, wat altijd bezig is met zichzelf, of dat het gewoon weggevloeid is. En dat je een ogenblik mag zien door het geloof op die volkomen levensprong, op dat leven. Alle last valt van je af. Alle zorgen nemen de vlucht. Dan is dat in beginsel toch dat eeuwige leven. En het beginsel van de eeuwige vreugde. Die straks volmaakt zal zijn. Daarom. Zeker wordt hier ook gedoeld op die grote toekomst. Maar hier begint hij en ik geef hun voortdurend het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan, voortdurend. Niet alleen straks in de oordeelsdag, maar ook vandaag. Ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. God geve ons een waarachtige binding en vertrouwen aan zijn woord, want ik neem mijn eigen maar, dat moet ik zeggen, ik ben een verschrikkelijk armzalig mens, want dat woord van God waar alles in staat, dat kan ik niet bevatten, niet alleen niet, maar ook ik kan er de smaak niet in vinden, zo'n ondankbaar schepsel. Daarom zei ik, God geeft het ons. Hè. Door de werking van de geest, door het waaien van de wind, door de hof. Dat zijn specerijen uitvloeien. Want het is zo, ja, zo alles overtreffend. Alles staat erin. Toen Kobrugge bij een man kwam die erg benauwd op zijn sterfbed lag, toen zei hij heel eenvoudig, ja, je hebt toch wel eens tegen me gezegd dat je hart zo verblijd geworden is en dat je het geloofde, dat er geschreven staat, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid, in liefde, in waarheid, in eeuwigheid, in geloof. Ja, zei die man. Ja, dat is waar. Nou, zei Kobrugge. De Heere zei toch niet, dat doe ik voor 10 of 20 jaar, jou ondertrouwen. De Heer heeft toch gezegd, in eeuwigheid, waarom doe je dat zo? En toen begon de stervende man te glimlachen. Ja, dat is waar. Voor eeuwig, zegt God. Dat gebruikte nou de Heer, dat woord, die eenvoudige onderwijzing, om het geloof weer opnieuw te voeden. Tegen alle werkingen van de duivel en het ongeloof in. De Heer zal hem de kroon des levens ontvangen. Geven. Welke de Heer beloofd heeft, degene die hem lief hebben. En dat die hem lief hebben is weer niet als voorwaarde hier gesteld hoor. Maar als een gave. Als een gave. Een gave uit het verbond van zijn genade. Ze zullen hem lief hebben en ze hebben hem lief. Die liefde is niet altijd zo tastbaar. Die liefde is niet altijd zo gevoelig aanwezig. Dat heb je als je getrouwd bent ook niet altijd. Nee? Misschien zegt die vrouw eens wel eens. Jij bent weggegaan zonder gedacht te zeggen. Ja. Of je bent gaan slapen en je hebt me geen eens een kus gegeven. Of waarom heeft men dat niet verteld? Ja. Trouwens, ja, als je slaapt, dan ben je toch in slaap soms, dat je nergens aan denkt en ook nergens over droomt, of over iets heel anders. Als je nou wakker gemaakt wordt, en ze zeggen, hou je van je vrouw, hou je van je man, ze zeggen, ja, natuurlijk, maar we hopen dat zo is, hè? Maar ja, natuurlijk. Heb je nooit eens wat met elkaar? Ja, tuurlijk. Maar daarom hou ik wel van mijn vrouw. En ik hou wel van mijn man. Je voelt, die liefde, die verbinding is er. Ook al is niet altijd dat gevoel van liefde aanwezig. Maar het kan op een onverwacht moment opeens uitbreken. Je kijkt op. Ik denk bij je eigen, wat ziet ze er nou toch moe uit. Heel de dag hard gewerkt. Kinderen lastig. Misschien een hoop tegenslagen. In de gewone dingen. Dan kan er opeens, kan dat gevoel ook levend aanwezig zijn. Dat je gewoon naar de toe loopt en je arm om de nek slaat en zegt, je bent een schat. Wees nou maar niet verdrietig. Kijk nou maar niet zo, kijk nou niet zo, zo somber. Komt wel weer goed. Ik vind dat allemaal best gegaan is. Wat heb je allemaal gedaan? Nou, moet je eens kijken. Kind, als ik het zou moeten doen, zou ik al in een gesticht zitten. Zo denk ik wel eens wel. Maar goed. Nou lijkt het een grote sprong, maar het is maar een beeld. Sommige dingen kun je makkelijker in beelden verduidelijken. Je hebt niet altijd een gevoel van liefde. Maar nou moet je eens voorstellen. Nou zit je in de kerk of thuis. En daar opeens komt weer het beeld voor ogen van die gekruisigde, die bebloede, die geslagen middelaar. En dat kan nou in één ogenblik het hart vervullen met liefde. Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven tienduizenden. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zie je wel, dat is niet altijd in het gevoel aanwezig. Maar daarom is het er wel. Maar het wordt alleen door hem opgewekt. Het wordt door hem verlevendigd. Als hij onze ogen richt op het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Als Petrus alles op een rijtje had moeten zetten, dan had hij tot de conclusie kunnen komen, nou ja, ik heb hem niet lief. En dat doen wij vaak, hè. Waar we eerlijk zijn, dan zeggen we, zelf maken we het dan al uit en zeggen we nee. Want als dat waar was, dan zou ik dat niet gedaan hebben. Want voor iemand waar je van houdt, dan moet je toch alles voor over hebben. Zo redeneren we dan. Nou, en kijk nou eens tegenover de Heer. Als Petrus dat nou op een rijtje had gezet, dan had hij gezegd, nou nee, ik heb hem niet lief, dat is inbeelding. Dat is maar een gedachte. Zoals je het misschien ook denkt als je eens hard of lelijk tegen man of vrouw geweest bent. Je denkt, is er wel liefde? Is er wel liefde? Maar nou komt Jezus en die zegt, Simon, Jonas zoon, hebt gij mij liever dan deze? Simon, Jonas zoon, hebt gij mij lief? Tot driemaal toe. En in die vraag is ook een afdaling in die vragen. Maar dan tenslotte zegt hij toch, daar komt het op uit. In alle beschaamdheid, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Daar werd het vuur brandend gehouden door hemzelf. En zo is de Heere God nu. Degene die hem lief hebben. Want die de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha, de Heer komt. Er is geen tussenweg. Wat is de Heer trouw? Dat hij nou in diezelfde gaven van alles wat hij geeft, van geloof, hoop en liefde, beproefdheid, volharding, dat hij daar nou tegelijk aan verbindt. Alles. Eeuwig leven. Eeuwige zaligheid, eeuwige verheuging. Omdat dat nou zo is, gaat Jacobus verder. Zegt hij, niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht. Dat is heel opmerkelijke zinsbouwen en wendingen eigenlijk, hè. Zalig is de man die de verzoeking verdraagt. Ja, maar kijk nou uit. Want het is waar. Niet zalig is die man die de verzoeking verdraagt, maar schuift de verzoeking nou niet naar de verkeerde kant. Dat niet. Want je mag niet zeggen, ik word door God verzocht. Je mag wel zeggen, beproef me en ken mijn hart, o Heer. Of doorgrond men, ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen, ik denk niet tot u heer, beproef men, zie. Mag je wel zeggen. Beproef vrij van omhoog. Maar je mag niet zeggen dat de Heer een verzoeker is. Want verzoeking, hebben we gehoord, dat staat in verband met de ondergang. Beproeving is om sterker te maken. Om de kern over te houden, wat er ook wegvalt tijdens de beproeving. Maar de verzoeking draagt hier bij Jacobus duidelijk een negatief karakter, een duivels karakter. Daarom zegt hij, je mag niet zeggen, dat is grote zonde, ik word van God verzocht. God werkt niet met rattenkruid. God werkt niet, bij wijze van spreken, met een kopje koffie waar paration ingegoten is. Dat doet de duivel en de duivelse mens. Maar zo doet God niet tegenover zijn kinderen. De Heere houdt ons geen aas voor. Een lokaas. waar we in bijten. En dan zijn we eraan. Nee, dat is moeilijk. Ik vind het zelf erg moeilijk. Aan de ene kant, er gebeurt geen ding bij geval. God staat overal boven. Zelfs als Christus gekruisigd is en Petrus zegt dat ze dieven en moordenaars zijn van de Heer Jezus Christus, dan zegt hij nog, welke gij naar de bepaalde raad en voorkennis Gods overgeleverd hebt. Die twee dingen, dat is een stuk dat moeilijk is en veel te hoog. Vergeef me daarom als ik geen oplossingen voor alles aandraag. Ik kan ook niet meer zeggen als dat ik ervan zie. Maar laten we het zo eens proberen uit te leggen. Als er nou een verzoeking tot ons komt, dat kan op verschillende manieren. Je kan beproefd worden bijvoorbeeld door God, doordat je ziek wordt. Een handicap krijgt. Dat kan. Gods doel is niet je ondergang, maar Gods doel is, je bent mijn kind. Jij moet zo door het leven en zo zal ik je het eeuwige leven geven. Kruipend, hinkend, blind. Dat zou je dan kunnen noemen dus een beproeving. Dat God ons daarin leidt. Maar in die beproeving kan natuurlijk ook wel voor het vlees als een verzoeking overkomen. Begrijp je? Je kunt niet zeggen, ja, God geeft me nou een gebroken been of nog iets veel ergers, want hij wil me flink laten vloeken en tekeer gaan en dit en dat. Mijn vuisten opsteken. En dat ik, net als de vrouw van Job, wilde God zegenen, God afscheid nemen en sterven. Dat hoeft voor mij niet meer. Dan is er geen gelovig verkeren in de beproeving. Maar vanwege ons vlees wordt dan de beproeving een verzoeking. Wij halen precies het vergif eruit in plaats van de honing. Maar dat doet ons vlees. Er zit geen vergif in, maar zo voelt ons vlees het aan. En dat is nou niet de bedoeling. Want God beproeft wel. Maar de bedoeling is niet dat ik dan God als mijn verzoeker zie. Die mij eens even van hem wil afstoten. Of zijn vloek en doemoordeel bezig is aan mij te voltrekken. Zodat ik zeg, ja, zie je wel. God wil niet dat ik zalig word. God wil mijn dood. God wil mijn ondergang. Want kijk eens. Zo kan, als er verzoeking, als er beproeving is, kan, waar het ongeloof de boventoon voert, dat goede bedoelde werk van God kan door ons, nou ja, als overkomen dat God bezig is om mij langzaam de nek om te draaien, me dood te maken voor eeuwig. En me te verscheuren als een leeuw. Nee, zegt hij, dat moet je niet doen. Kijk, dat hij dat zegt. Hij heeft gerust wel vernomen, Jacobus in Jeruzalem, dat die verstrooide Joden-Christen niet te breed hadden en dat ze er wel eens wat uitgooien. Ja? Nou ja, nou zegt hij niet afgelopen, nee, zo fijntjes, hij zegt niet ik heb dit of dat gehoord of zo, maar hij zegt in de onderwijzing, broeders, dat moet je niet doen hoor, niemand, moet je niet doen. Je moet niet zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade. Nou, dat is wel begrijpelijk, hè, dat God niet verzocht kan worden met het kwade. Want dat betekent, God is er niet vatbaar voor het kwaad. Het heeft op hem niet de minste uitwerking. De heiligheid en de rechtvaardigheid en de vlekkeloosheid van God, die zijn zo helder, zo massief, zo gesloten, dat, al zou je de bewijzen van spreken, 1000 pijlen op afschieten, dat heeft niet de minste invloed, die vallen allemaal weg. God kan niet verzocht worden met het kwade. Het heeft op God geen invloed. God is niet te verleiden. God heeft er niks mee te maken, met eerbied gesproken, krachtens zijn heiligheid. Er komt nog iets bij. De tweede persoon, de Zoon, heeft ons vlees en bloed aangenomen. Die zou zeggen, die is wel bevattelijk voor de verzoeking. Bij God komt het helemaal niet in de gezichtskring, bij God zelf. Maar bij God geopenbaard in het vlees, wel. Christus is wel verzocht. Hij heeft wel een strijd gekend tegen de verzoeker. Hij heeft hem afgewezen. En hij heeft overwonnen. Toen Christus daar in de woestijn was, toen werd hij geen goede vriendjes met de Satan, omdat hij zei, ja, God is bezig mij te verzoeken. Nee, jij bent de verzoeker, Satan. Jij wil me tot het kwaad brengen. God leidt mij wel in deze woestijn, maar God wil mij in deze woestijn laten triomferen. God wil dat ik beproefd als goud tevoorschijn kom. God wil dat ik voor al die gevallen schepselen die hij mij gegeven heeft in zijn eeuwige liefde, dat ik daarvoor staande blijf. Maar jij, Satan, jij wil in de woestijn de overwinning behalen. Je wil mijn werk, mijn middelaars welk werk, vernietigen. Maar ik hou me aan God. En ik zeg dat mijn vader is en dat mijn vader God is en dat hij mij niet hier weerspannig en ongehoorzaam wil maken tegen zijn wil. Dat doe jij. Nou, in dat verband, hè, niemand als hij verzocht wordt, zegt, God is weer bezig. God is niet vatbaar voor het kwade. En de Christus, die is staande gebleven in de woestijn. Hij verzoekt niemand. Dat is wel ver gezegd, hè. Hij verzoekt niemand. Je zou heel wat hierover kunnen zeggen, maar dat doe ik niet. Dan wordt het onderwerp misschien te leerstellig ook. Je zou kunnen denken aan Farao en zo. Maar het is toch meestal anders dan dat wij denken. Dat moet je maar voor ogen houden. Hier staat dat God niemand verzoekt. God is de duivel niet. God is niet de auteur van het kwaad. God is rechtvaardig en goed en heilig. En verzoeken, dat heeft er altijd iets duivels. Dan denk je altijd aan paradijs, aan die slang. Die verzocht. En dan staat God als de oppergezagvoerder overal boven. En al ontgaat hem niets. Toch mogen wij nooit vereenzelvigen met de duivel of met de verzoeking. Onze vaderen hebben eens gezegd, eigenaardige uitspraak, God en de bedriegt ons niet. Als hij in zijn heilige evangelie ons roept. Daar kun je heel wat over gaan twisten en supralapsaristen en infralapsaristen. Ik heb al die stelsels vroeger wel een beetje onderzocht. Van Gomarus en Bogerman. En mijn opa zei Gomarus was de enige goeie. En ik denk, Gomarus, je was wel een beetje speculatief, wijsgerig. In sommige opzichten, weet je wel. Maar voor mij is het belang toch van veel van die dingen weg. Ik geloof dat we dan toch terechtkomen op een veld, hè, waarin we de spontaniteit en de openheid van het woord als het ware binden. God verzoekt niemand. Jezus heeft echt gezegd, en dan kun je lang of kort over twisten, ik ben niet gekomen om der mensen te verderven. Maar om het leven te geven. Daar kun je natuurlijk over gaan praten. Ja, maar is dat nou voor iedereen? Is dat nou voor iedereen? Nou. Daar kun je over praten als er niks aan de hand is. Maar ik zat ook verleden week nog bij iemand. Die, ja niet uit de gemeente hoor. Maar die op een haartje na een koker met de bletten naar binnen gooide. Ten einde raad. Als de Heer me niet komt halen, kom ik zelf wel. Maar hij laat niks meer van hem horen. Kun je zeggen, het is toch verschrikkelijk en het is toch dit, het is toch dat. Ja, maar dat is het leven. Waarmee geconfronteerd wordt, telkens weer. Wat moet ik dan zeggen? Wat moet ik dan zeggen? Moet ik dan naar een verhaaltje gaan? Ja, als hij niet behoort bij dit of bij dat, dan zal wel zus, en ik weet ook niet, ik heb, nee, dat heb ik helemaal, dat kwam zelf niet in mijn gedachten. Ik heb gezegd, doe uzelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. Ik heb het verhaal verteld van de moord van Filippus. Nee, van de stokbewaarder. Die man wou een mes in zijn zwaard vallen. Paulus riep, doe zelf geen kwaad. Wij zijn alle hier. Maar dan ga je geen verhaaltjes vertellen in de zin van, ja, ik weet niet of dat nou ook voor jou geldt, wat er voor die stokbewaarder geldt. Nee, dan kom je onherroepelijk concreet met de boodschap van het eeuwig blijvende woord. Dus redding. Ja, dat weet je ook niet zeker. Niks mee te maken wat ik zeker weet. Maar het woord van God, dat geeft een opening naar die zelfmoordenaars die wij zijn. Naar communisten en socialisten en noem maar op. Zo moet je het even stellen. Ik bedoel nou niet dat we het woord van God te grabbel gooien ter spotternij. Maar als we waarachtig geconfronteerd worden met de ondergang, met de nood, met de ellende van de mens, dan hebben we maar één boodschap. Dat er vergeving is in het bloed des kruises. Wie je ook bent. hoe je ook heet. Nou, eerlijk waar, ik heb het niet altijd, maar ik heb ook eens opgetoven. Door een ziekenhuis gelopen. Tjoe, vriendelijk bedankt, heren. Ik durf niet, maar als ik iemand tegenkom hier, of als ik op een kamer terechtkom, en er zijn mensen bij die geen raad meer weten, dan mag ik vertellen dat u raad heet, uw lieve zoon. Raad. Dus je hoeft niet radeloos te blijven. Wat dat betreft, hij is raad. Zie je, zo groot is de Heere God. Hij verzoekt niemand. Dat heeft wel een consequentie. Dat heeft als consequentie, mensen, dat het kwaad dichterbij in de buurt zit. We moeten naar huis. En dat vind ik ook, hoor. En ik maak het stukje niet af. Maar dit wou ik nog zeggen. Het is zo mooi, we hebben het nog niet gelezen, maar dat kom ik wel het liefst net dat stukje lezen wat we behandelen met elkaar. En zo zag je ze aan verder, hè. Maar dan staat er ook in datzelfde schriftpericoop: dwaalt niet, mijn geliefde broeders, alle goede gaven en volmaakte giften. Dat is van boven. Maar de rest is van ons. En ieder wordt verzocht, of dat hij nou in beproeving of in verzoeking verkeert, maar ieder wordt verzocht als die van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Dus ik ben het eigenlijk. Ja, ik ben het. Ik word meegezogen. Ik heb het aas van de duivel, van de zonde. En dan die begeerlijkheid, dat is een eigenaardig beeld, moet ik nog even zeggen, ontvangen hebbende. Dat duidt aan een bevruchtingsproces. Je leest zo vaak in de Bijbel, en zij ontving en baarde. Dat ligt hier ook in uitgedrukt. Er staat niet bij hoe dat nou gaat, hè? Maar het staat er als een soort proces. Hè? Die begeerlijkheid, dat is het eerste kwaad. Maar ja, je zou zeggen, dat is nog niet zichtbaar. Dat zit nog binnen de kerken, dat zit nog binnen de muren, dat zit nog in de kooi. Maar, nou laat ik me bezwangeren door de verzoeking. Ik zeg niet, o God, verlos me van mezelf en van alles kwaad dat in en om is. Nee, ik word erdoor bevrucht. En nou gaat dat werken. Ze zag, ze nam, ze at. Begeerlijkheid, die wordt bevrucht. Want we hebben een verdorven natuur die aangelegd is als het ware op het kwaad. Er komt een soort kortsluiting bij, zou je zeggen. Daar komt de zonde. Naar buiten. In daden. Of geestelijk gezien in ongeloof. En noem maar op. Maar hier kun je ook denken aan de uitwendig zichtbare zijn. En dan, wat komt er dan tevoorschijn? De dood. Begeerte, bevrucht zijnde, baart zonde. En die zonde, die tot den einde toe zich vermenigvuldigt en vergroot, baart uiteindelijk de dood. Nou, dan zie je precies hoe het nou met ons is. Dan kun je God toch de schuld niet vergeven. Ik heb vaak gezegd, en niet zo gemoedelijk als nu misschien, Heere, ik graaf mijn eigen graf. Als ik verzink, ik heb het zelf gedaan. Ik heb de weg gebaand om te verzinken buiten u voor eeuwig. Wilt u mij tot u bekeren? Vandaag en morgen. Want ik kan niet. Vandaar dat de mens met alle weldaad of wat hij ook heeft, je voelt toch wel aan, dat blijft toch altijd een arme zondaar ergens, als hij op zijn plaats is. Want hij heeft iedere dag nodig om te zeggen, niet ik ben een bekeerd of een gerechtvaardig mens, maar om te zeggen, Heere, bekeer mij tot u, zo zal ik bekeerd zijn, alsjeblieft, Heere. Ik wil het wel niet, maar ik geloof dat u het wil. Trek me over de streep. Trek me naar u toe. En ik zal u nalopen. Nou, dat kunnen geen grote bazen zijn die het zo goed geleerd hebben. Maar het worden allemaal mensen die zeggen precies. Begeerte, zonde, dood. Dat is onze kant. Maar de Vader geeft goede gaven van boven. Dat bidden we elkander toe. Zoveel goede gaven dat de dood begraven wordt onder de genade en onder de ontferming van de drie enige God. Amen.